Goedemiddag broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze middagdienst waarbij onze voorganger is onze eigen predikant dominee Vogel, organist is Gerard Putters. Na de welkom en de mededelingen beginnen we met gezang 122, gezang 122, het lied van de zondagsschool. Na de welkomst en mededelingen gezang 122. Na stil gebed, fotum en groet en het gebed gaan de kinderen naar de zondagsschool. Daarna zingen wij psalm 116, de versen 1, 10 en 11 in de oude berijming. Na stil gebed, fotum en groet en het gebed waarna de kinderen naar de zondagsschool gaan, zingen we psalm 116, vers 1, 10 en 11 uit de oude berijming. Na de lezing van het avondmaalsformulier zingen we psalm 73, vers 9. Na de viering en de afsluiting van het avondmaal, psalm 73, vers 10. Na de lezing van het avondmaalsformulier, psalm 73, vers 9. En na de viering en de afsluiting van het avondmaal, vers 10. De schriftlezing is uit 2 Korintiërs 1, 3 tot en met 11. De schriftlezing 2 Korintiërs 1, 3 tot vers 11. Na de verkondiging zingen we gezang 124. Na de verkondiging gezang 124. Na dankzegging en gebeden en voorbeden en na de collecte voor de kerk en de ebola-bestrijding zingen we uit het Evangelisch Liedboek lied 362. Na dankzegging en voorbeden en de collecte lied 362 uit het Evangelisch Liedboek. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, jongelui, luisteraars thuis, gasten in ons midden. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag de dienst van bediening van het Heilige Avondmaal, de voortzetting en de dankzegging. Verder geen bijzondere mededelingen. We willen de dienst beginnen met te zingen uit gezang 122. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier ook vanmiddag samen in de kerk gekomen om samen ook te luisteren naar uw evangelie. En de kinderen mogen dat straks op de zondagsschool doen. We mogen hier in de kerk ook nog het avondmaal vieren. We danken u dat u onze God wil zijn. En dat het daar ook vanmiddag over gaat, dat het gaat en dat het draait in het leven om dat u er bent en dat u er voor ons wil zijn. En dat heel veel vragen die we hebben en heel veel moeite die we hebben, dat die ook daar hun plaats in kunnen krijgen. In de vraag of juist de belofte dat u er bent. En dat u nooit laat varen de werken van uw handen. En dat onze enige troost in leven en sterven is dat we van uw Zoon zijn, van Jezus Christus. We bidden van u, geef dat we dat vanmiddag ook weer mogen merken. En dat we, ja, dat we weer op dat spoor gezet worden, zodat de dagen die volgen we ook op dat spoor mogen wandelen, achter de Heer Jezus aan. En dat we dat niet vergeten, dat we niet zomaar verder gaan, maar dat we juist in dat spoor verder zullen gaan. Daar vragen we om. Denkt u ook aan hen die thuis met ons meeluisteren? Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt op deze dag, in deze plek, op deze plaats, Dordrecht of waar dan ook in deze wereld. Wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Maar eerst mogen de kinderen naar de zondagsschool. lees een gedeelte uit het korte avondmaalsformulier. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wij geloven van ganser harte dat onze Heere Jezus Christus naar de belofte van het Oude Testament door de Vader in de wereld is gezonden. Dat Hij ons vlees en bloed heeft aangenomen en dat Hij de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot in de dood voor ons gedragen heeft. Het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ook ons onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Ik mag u uitnodigen voor de maaltijd van de Heere. En we zingen eerst nog Psalm 73, vers 9. Daarna bent u dus welkom. Psalm 73, vers 9. Zullen we samen bidden? Barmhartige God en Vader, u die uw enige geboren zoon in deze wereld gezonden hebt om ons te verlossen van onze zonden. Wij bidden u of uw Heilige Geest mag bewerken dat wij ons met vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn. Die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen Gods naam met dankzegging prijzen. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat gij tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap met Christus wil doen strekken. In de naam van onze Heere Jezus Christus bidden we, gelijk hij ons geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu Psalm 73, vers 10. Psalm 73, vers 10. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 11. Of 2 Korintiërs 1, vers 3 tot en met 11. En het gaat, net als vanmorgen, over het woord troost. De tekst is straks wel weer uit Jesaja 40. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat we hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee we zelf door God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben we de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons gekomen is. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de tekst is uit Jesaja 40. En daarvan het laatste paar woorden van vers 9. Zie uw God. Zie uw God. En dat kom je eigenlijk ook tegen in 2 Korinthe 1. Dat we niet op onszelf zouden vertrouwen, vers 9, maar op God die de doden opwekt. Het gaat dus om God. Straks na de preek zingen we met elkaar, nu daagt het in het oosten, gezang 124. Gezang 124, straks na de preek. Ja, je vraagt je af, zou Paulus dat nou gelezen hebben, die woorden uit Jesaja 40? Troost, troost mijn volk. De opdracht van God aan zijn engelen, aan zijn profeten, om zijn volk in Babel daar te gaan troosten. Zou Paulus dat gelezen hebben? Nou, als je zo die brieven van Paulus leest, dan kom je erachter dat hij heel vaak in dat tweede gedeelte van Jesaja heeft zitten lezen. En heel veel dingen uit die brief, of uit dat gedeelte van het Oude Testament, heel veel uit dat gedeelte komt ook weer terug in zijn brieven. Dus Paulus, die heeft dat ongetwijfeld gelezen. En als hij het zo vaak in het hoofdstuk dat we lazen heeft over troost, ja, dan heeft hij ongetwijfeld dit voor ogen gehad. De troost die de apostelen, of die de profeten en de engelen moesten doorgeven. Maar die troost die hij zelf ook weer mag doorgeven. En het is een prachtig hoofdstuk dat we gelezen hebben. Hè? En als je dat dan leest in vers 4, dan zie je hoe dat werkt. Hè? God die ons troost in al onze verdrukking, zodat we hen weer kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Ik heb vanmorgen gezegd dat je dat die troost van God eerst dus ook voor jezelf moet ervaren of moet ontvangen. Maar we lezen hier ook heel nadrukkelijk dat je het ook weer door moet geven. Dat wat je van God krijgt, dat is iets om verder mee te geven aan een ander. Maar wat is die troost nu? Waar troost God zijn volk nu mee? En wat is, ja, troost, wat is dat nou precies? Je zou kunnen zeggen in het algemeen, troosten, dat is iemand weer nieuw perspectief geven. Zo zou je dat kunnen zeggen. Iemand weer een andere blik op de zaak geven. Nou, je kunt een hele schrale troost aan iemand geven. Als iemand erg verdrietig is, om het een of het ander, en je gaat ernaast zitten en ze zeggen, ja, en je zegt van ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dan zeggen we inderdaad, dat is een schrale troost. Ik heb er niet alleen last van, jij hebt er ook last van. En jij hebt er niet alleen last van, maar die en die ook. We zitten allemaal in datzelfde schuitje. Of soms help je een ander door te zeggen, nou, we gaan er samen voor. Dat geeft ook alweer wat nieuw perspectief. Dat troost ook wel. Oh, ik sta er niet helemaal alleen voor. Die ander helpt me. Maar als God het nou zegt, als nou namens God troost moet worden gegeven, ja, dan is dat veel meer dan een schrale troost. Hoewel, ik kom er straks wel op terug. En veel meer dan zomaar gaat iemand met je mee. Het is echt allesomvattend. Het is ook echt perspectief geven. Het is moed geven, houvast geven. Dat betekent niet direct, en dat kan het schrale ervan zijn, dat het probleem gelijk opgelost is. Dat alles opeens helemaal over is. Hè? Dat je zegt, oh, was dat het? Wat ik miste, waar ik moeite mee had, dat is weg. Nou, dat is niet zo. Op die manier kan de troost die God geeft schraal zijn. Als je zegt, ja, hij zegt, ik ben erbij, maar ik zit hiermee. Ik heb geen werk, hè? De dingen die ik vanmorgen noemde. Ik ben werkloos, ik ben ziek, of het gaat mis met mijn relatie, of wat dan ook. Hè? En soms merk je daar niet van dat dat verbetert. Er blijven in dit leven, al zou dit verbeteren, dat verbeteren, dat verbeteren. Er blijven altijd stekeligheden. Het is wel mooi wat er staat, hè, over Isaac. Isaac die heeft zo lang zijn moeder ook meegemaakt. Terwijl zijn moeder al heel op leeftijd was toen hij geboren werd. En wat staat er dan als Rebecca komt? Dan staat er, zo vertroostte Isaac zich na het overlijden van zijn moeder met Rebecca. Maar wat betekent dat nou? Nou, ze hadden toen geen foto's, maar stel je voor dat Isaac in zijn tent een schoorsteenmantel had. En dat er een foto van zijn moeder op stond. En dat is dan staat van hij vertroostte zich na de dood van zijn moeder met Rebecca. Heeft hij niet gezegd, nou kan die foto van mijn moeder wel weg. Dat is heel wat anders, hè? Het troosten is niet dat het probleem opgelost wordt, maar dat het leven in een ander perspectief komt te staan. Het troosten is perspectief geven op het geheel, op de toekomst, zodat je verder kunt met je leven in het heden. Nou, zo spreekt Paulus ook woorden vol troost aan die mensen daar in Korinthe. En je zou zeggen, dat is het nou juist wat hij mee te delen heeft aan die mensen daar in Korinthe. Mensen, gewone mensen, net zoals u, jij en ik. Mensen die met van alles zaten. En vaak ook met heel veel problemen over hoe red ik het deze dag en hoe red ik het de volgende dag. En God troost ons. Hij zegt, en ik maak van alles mee, zegt Paulus. En waarom maak ik dat mee? Nou, om jullie te kunnen troosten met diezelfde troost waarmee ik getroost word. En die troost die jullie weer krijgen, mag je ook weer doorgeven. Ja, maar zeggen ze, betekent dat? Nee, dat betekent niet direct, zegt Paulus, dat alles over is. Maar ik geef je wel dat wel mee. Ik geef je perspectief op de toekomst. En wat geeft een perspectief? Nou, we lazen het, hè, in 2 Korinthe 1. Dat is dat woord uit vers 9. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Wat geeft hen dan perspectief? Niet dat ze de volgende dag de postcode loterij winnen. Dat ze alle problemen opeens opgelost zijn. Wat geeft hen perspectief? God die de doden opwekt, dat is het. En hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder zal verlossen. Wat geeft nou perspectief in je leven? Nou, dat God er is. Dat God God is en dat hij de God is die de doden laat opstaan. Dat is het perspectief dat Paulus geeft aan de Korintiërs en waarvan hij zegt, ik heb het meegemaakt. Ik moest ook leren op God te vertrouwen die de doden opwekt. En ik zeg het tegen jullie en ik hoop dat jullie het ook weer doorgeven. Dus wat is nou troosten? Nou, troosten is zeggen dat God er is. Dat is het eigenlijk, gewoon heel simpel. Zeggen dat God er is. Dat God God is, dat ook nog. Ja, inderdaad, dat God God is. Is dat schraal? Is dat een schrale troost? Nou ja, in ieder geval heb ik nog God nog, hè? Zoiets. Dat zou ik kunnen zeggen, van ik heb niks meer. Maar ik heb God nog. Nou, Job, die had het net andersom. Hè? Job zei van, ik heb niks meer. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Maar de naam des Heeren zijn geloofd. Ik heb God tenminste nog. Dus dat is helemaal niet een schrale troost. Die dichter van Psalm 73, waar we die psalm van zongen, die komt erachter van dat het helemaal niet zo goed gaat. Hij zegt van, ja, het gaat goed. Staat er in de Bijbel, zegt hij, met hen die God dienen. Nou, ik dien God en het gaat slecht met me. Nou, een heel herkenbaar verhaal. En hoe komt u daar nou uit? Nou, door wat we gezongen hebben. Ja, wat er ook gebeurt, in ieder geval blijf ik bij u. Nu blijf ik bij u voor altijd. God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt ontvangen. Dat is het wat overblijft voor die dichter. Dat is niet een schrale troost, maar dat is zijn enige troost. Dat God er is, dat God God is. Vraag je af, is dat een goede manier om elkaar te troosten? Ook in het onderling pastoraat in de gemeente. Als je met elkaar, onderling pastoraat, dat klinkt zo groot, maar gewoon als u met elkaar in gesprek bent. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Als u met elkaar in gesprek bent. Zou dat helpen als je zegt van ja, maar God is God. God is er. God is er. Word je daarmee geholpen? Zou die ander daarmee geholpen worden? Of zeg het eens tegen jezelf. Of denk er eens over na. Als iemand dat nou tegen mij zou zeggen. In bepaalde omstandigheden van mijn leven. Ja, maar God is er. God is er. En God is God. Hij die de doden opwekt. Zou dat mij helpen? Ja, het lijkt zo schraal, hè. Maar het is zo rijk. Zo vol. Dat is Gods troost nou. Dat Hij er is. Hoe donker ook Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat God er is. Dat God God is. Want dat is ook wat we lazen uit Jesaja 40. Wat is nou de troost? He, troost, troost mijn volk. Wat is nou die troost die de profeten moeten meegeven aan het volk van God daar in Babel. Van nog maar eventjes en dan is Babel er niet meer. Nee. Wat staat er in vers 9? Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. En vers 10, zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen. Kijk eens goed. God is er. Dat is de troost. Dat is nou werkelijk de troost voor het volk daar. Maar dat vraagt een omkeer en een verandering in ontvankelijkheid, als ik dat zo mag noemen. Troost is dat ik dit en dat meemaak, maar ook dit en dat niet meemaak. Bijvoorbeeld, als ik nou denk aan Israël, daar in die ballingschap, het was niet zo over. Zo was het niet, maar zo dachten ze wel. Troost is, dachten zij, we zijn weer thuis. En het is net als vroeger. Ik heb de sleutel nog bewaard, we kunnen er zo weer in. Dat is troost. Net alsof je, en als vroeger, zoals je vroeger een... dat doet u nog steeds. Als je kinderen, kleinkinderen hebt, kind valt op zijn knie. En er komt wat bloed uit. Je geeft een kusje op en je legt er nog een snoepje op. Dus dubbele troost. Het is over. En dan zeggen die kinderen ook over. Zo is het ook. En zo denken we vaak nog steeds, hè. Dat het is. Israël dacht van troost. Eigenlijk een kusje van God. En we zitten weer terug. En we gaan weer verder. Maar zo is het niet. En we denken soms. Als God ons troost, dan heb ik weer werk. Als God ons troost, dan ben ik weer gezond. Als God mij troost, dan zijn al mijn relaties oké. Troost is niet dat het over is. Maar het grote van de troost die die engelen en die profeten moeten verkondigen is niet van, zie maar, het is over, maar zie je koning. Zie je God. Hier is uw God, hier is de Heere, Heere. En dan merk je van, daar moet wat veranderen in mij, bij me. Dat gaat niet zomaar. En als die profeten dat moeten zeggen, van zie, hier is uw God, zie uw koning. Dan zeggen ze dat niet alleen maar van, want we weten, wij profeten weten dat jullie God kwijt zijn. En dat de hoofdvraag van jullie is. En dan heb je dat nodig. Maar dat heeft met alles te maken. Dat God er is, is niet alleen maar een blijdschap als je God kwijt bent. Maar ook als je wat anders kwijt bent. Ook als je je gezondheid kwijt bent. Dat je weet dat God God is. En als je je werk kwijt bent. Dat je weet dat God God is. En je kunt je voorstellen dat die mensen daar in Babel wat anders dachten. Hopelijk verandert dit en dat. En misschien lazen ze wel in de krant of keken ze op de iPad zo van de bessen die komen eraan. We mogen vast en zeker naar huis straks. Dat is onze troost. Nee, zie uw koning. Wonderlijk, hè? Toch zegt de Heer Jezus dat zelf ook, hè? Als hij het heeft over bidden. Als hij het heeft over bidden en dan zegt, vraagt zijn discipel, leert u ons bidden? En dan leert hij het onze Vader. En dan zegt hij uiteindelijk van, en als u dan slecht bent en toch goede gaven weet te geven aan uw kinderen, dan zegt hij, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven die hem bidden? Niet hem, die hem bidden om de Heilige Geest. Dus als ik bid om de Heilige Geest, krijg ik de Heilige Geest. Nee, als ik bid, waar dan ook om, dan krijg ik de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus. En dat betekent ook dat God in ieder geval zelf naar je toe komt. Dat als je bidt, dat je misschien niet altijd alles krijgt wat je vraagt. Dat weet ik wel zeker. Dat je niet alles krijgt wat je vraagt, maar dat God zelf zichzelf wel geeft. En dat is de verrassing van het evangelie en ook het lastige van het evangelie. Zie uw koning, dat is nou de verhoring van onze gebeden. En dat zeggen die profeten, dat zeggen die engelen tegen die mensen daar in Babel. Kijk nou eens uw koning, die koning met wie je helemaal geen rekening houdt ook. En als je al rekening met hem houdt, dan denk je, die God is iets voor de zondag, dat is iets voor mijn zonde. Dat is met alles. Zie uw koning, waar je mee zit, waar je mee topt. Zie uw God. En die verandering in ontvankelijkheid, die moet je willen zien. En je moet zien waar het om gaat. Dat ging ook bij Israël niet, want als je die hoofdstukken leest, 40 tot 55, dan merk je dat ook. Wie is er blind als mijn volk? En wie is er doof als mijn knecht, zegt de Heere God. Blind en doof, zo staat het ervoor. En dat vraagt een verandering, dat is een omdraai. Van dat je zegt, waar ik ook mee top, waar ik ook mee bezig ben. En bedenk het dan maar, waar u mee bezig bent. En waar je tegenaan loopt. Hij is er. Hij is er. Zie uw God. God is er, God die de doden opwekt. Nou, en dat moet uitgeroepen worden. Die troost moet uitgeroepen worden. Dat hebben we gelezen vanmorgen. En het is wel mooi, we krijgen daar eigenlijk twee stemmen in te horen. De een die dat uitroept, doet het vol overgave. En zegt, bereid in de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken. Nou, dus die ene stem die dat gehoord heeft, ik moet iets roepen. Nou, die roept het en die zegt van, de weg moet klaargemaakt worden voor God. Als hij komt, dan moet de weg helemaal recht zijn. Ja, dan denken we aan Johannes de Doper, hè? Daar komen deze woorden ook terug. Over die recht geplaveide weg voor God en voor zijn volk om weer terug te kunnen. God komt eraan, maar zijn volk gaat achter hem aan. Die recht geplaveide weg. En de heerlijkheid van de Heere zal zich openbaren. Dat is de ene stem. Een hele blije stem. Een hele goede stem. Er is troost, er is hoop. Er is perspectief. Maar er is ook nog een andere stem. Het is een beetje een chagrijnige stem. Of een beetje een cynische stem. Iemand van, ja, die het allemaal wel gezien heeft. Of die zegt, oh, dat zal wel, dat zal wel. He, misschien herkent u dat wel. Er is een stem die zegt in vers 6, roep. En hij zegt, ja, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erover waait. Wat heb ik nou te vertellen? Wat moet ik nou roepen als ik nou naar die mensen kijk daar in Babel? Nou, hij schaart zichzelf er ook onder. Hij schaart zich onder alle vlees. Alle vlees is gras. Wat stelt het voor? Het gras verdort, de bloem valt af. Wat heb je nou aan mensen? Kun je zeggen, het is een geweldige toekomst. Maar wat heb je aan mensen? Komt niks van. Gras verdort zomaar. Een mooie bloem. Prachtig. Nou, als je een bloem een tijdje in een vaas hebt staan, gaat er toch wat achteruit. Klopt wel. Wordt er tegen hem gezegd. Klopt wel. Het volk is gras. Dat is helemaal waar. Weer gelijk in. Kun je er cynisch over doen. Maar het is wel waar. Het gras verdort. Inderdaad. Klopt helemaal. De bloem valt af. Klopt helemaal. Stel er niet zoveel voor, klopt helemaal. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dat is wel waar. En daar kun je op bouwen. Dus dat is die andere stem. Met andere woorden, troost moet verkondigd worden. De weg moet klaargemaakt worden. Ja, en hoe zit het dan met ons mensen? Want van mensen kun je toch niet te veel verwachten? Klopt. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. Klopt allemaal. Helemaal waar, maar God is het die aan het werk is. En ja, dan klinkt inderdaad die stem. Hè? En je ziet als het ware die achtergeblevenen in Juda daar al zitten. Hè? Niet alle Israëlieten waren naar Babel gevoerd. Er bleven er nog heel wat achter. Wat staat er dan? Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd, zegt tegen de steden van Juda. Zie uw koning, zie uw God. Ze hebben een geweldige boodschap die weer doorgegeven wordt aan het hele volk. En dat is niet van, ze komen er al aan en het gaat allemaal weer goed. Nee, zie uw koning, zie uw God. Alles cirkelt om die ene God. En als dat nou zo is, hè? Als alles nou om God draait, dan kan het ook wel wat leiden, toch? Als Israël terugkomt uit Babel, nou, dat is een prachtige tijd. En je kunt je voorstellen wat blij ze geweest zijn toen ze weer de grenzen overstaken en dat ze weer in vrijheid konden wonen. Maar ja, lees Ezra, lees Nehemia. Lees andere profeten. Het gaat niet helemaal vanzelf. Zacharia. Het gaat niet helemaal vanzelf. En ja, na een tijdje kwamen de Grieken. En na een tijdje kwamen de Romeinen. En ondertussen gebeurde er nog van alles. Het was niet een succesverhaal. Ook niet van Israël zelf. En wat er gebleken is, inderdaad. Het volk is gras. Mooie grassprieten, mooie bloemen, maar er blijft niks van over. En toch, hè, is dat lied van verlangen en dat lied van troost nooit weggegaan. Want dan lezen we over Simeon in de tempel. Als hij Jezus ziet. En Simeon, wat staat er? Hij verwachtte de vertroosting voor Israël. Was dit. Hij verwachtte deze vertroosting, Jesaja 40. En hij ziet dat kind in de armen van Maria en Jozef. En nu kan ik wel heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Wat u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Simeon ziet het. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij kon wel sterven. Blijkbaar is dat iets, hè? Als je weet in je leven dat het niet om de dingen gaat. Dat het niet om zomaar iets gaat. Om verbetering van je situatie. En dat God er niet is om jou wat verder te helpen. Omdat je het alleen niet allemaal zo goed af kan. Maar als je gaat merken. Eigenlijk gaat het heel eenvoudig. Om God zelf. Om Christus Jezus zelf. Dat is het brandpunt van alles. En dan kun je nog zoveel missen. Als hij de rotsteen van je hart en je deel voor eeuwig is. Nu blijf ik bij u voor altijd. En Paulus geeft het door en wij geven het weer door. Om ook anderen weer sterk te laten zijn in vertrouwen. Want zie uw God, hij is er. Hij kwam, hij was en hij is er en hij zal er zijn tot in eeuwigheid. En dat zegt Jezus ook tegen Johannes als Johannes op Patmos is. In ballingschap, weer in ballingschap. Ik denk, nou, het is nou wel eens een keer over die ballingschap. Het was over dat gedoe. Maar Johannes zit daar, vanwege het woord van God. En dan ontmoet hij Jezus. En Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Begin en het einde. En Johannes kan verder. En hij ziet al die visioenen, die gezichten uit de openbaring komen op hem af. Maar ik ben er. Zie, uw koning. En daar gaat het nu om. Die troost. Wat is nou de troost? Dat de koning er is. Of dat je zegt van, wat is nou uw enige troost? Nou, dat ik in leven en sterven het eigendom ben van mijn koning. Van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. En dat is nou de kern van het evangelie. Dat is nou de kern van de troost. Die Jesaja mag verkondigen. En hij kijkt naar het kindje in de kribbe. En dan is het ook zo mooi om te zien. Ja, hoe die koning komt. Hè? En hoe Jesaja dat mag zeggen. Want ik zeg, nou, hij ziet hem als een klein kindje in de kribbe. Hij ziet hem nog anders. Hij ziet hem. Wat staat er in vers 10? Staat er, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Dus hoe komt hij? Als machthebber. Als iemand die loon geeft. Die zegt, wat heb je nodig? Dat geef ik je. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. Maar ik ben er, de koning is er. Met macht. Ik heb mijn loon bij me. Het is genadeloon. Oké, je krijgt het. Wat je nodig hebt. Maar dan. De koning komt met kracht. Hij zijn arm zal heersen. Maar hoe is hij dan die krachtige? En hoe is hij dan die machtige? En wat voor loon geeft hij dan? Er staat in vers 11. Dat prachtige woord. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende, de ooien, zal hij zachtjes leiden. Denk je van, hoe is hij nou die machtige? Hoe is hij nou die heerser? En dan zie je hem daar, die herder, met die kleine lammetjes in zijn arm. Dan zie je daar die herder achter die drachtige schapen aan. En de schapen met die kleintjes. Doe maar rustig aan. Zie het voor je. Zo is onze koning. De organist speelde net. Zie onze God, de koningknecht. Zijn leven afgelegd. Nou, zo is onze koning. Zo is onze God. Bij hem te zijn is goed. En dat is het evangelie wat u vanmorgen en vanmiddag gehoord hebt. Ik kan het ook zo zeggen. Zie, uw God, brood en wijn, de gekruisigde Christus, opgestaan Heer. Zie uw koning, dat is onze enige troost. En ga daar nou mee verder. En waar je dan ook mee aan het tobben bent, want we zijn met heel veel dingen aan het tobben. Allemaal. En we hebben onze dingen. En we lopen hier tegenaan, we lopen daar tegenaan. Tegen andere dingen, tegen andere mensen en tegen onszelf. Maar hoor dan het woord wat dwars door alles heen in je leven neerkomt. En ik hoop dat het binnendringt in je leven. En dat de ruiten van je leven staan te denderen. Zie uw koning. Christus Jezus. Amen. We samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u er bent. En als u er bent vandaag en morgen, overmorgen, als u er bent in ons leven, als u er bent op de kruispunten van ons leven, als u er bent als we eenzaam zijn, als u er bent, als we graag wat anders zouden willen, maar het niet lukt. Als u er bent, als we ziek zijn. Als u er bent, als het niet gaat. Heere God, als u er bent, dan is het goed. We willen u daarvoor danken dat we dat mogen horen. En dat dat nou juist de kern van het evangelie is. Niet dat u de grote oplosser bent van al onze problemen. Maar dat u er gewoon bent. Zoals u alleen maar kunt. Heer, wat zijn we dat vaak kwijt. Maar we danken u. En we vragen van u, geef dat we het ook mee mogen nemen. Mogen delen. Niet dat wij alle oplossingen voorhanden hebben voor alle problemen in het leven van andere mensen. Helemaal niet. Misschien weten we er nog veel minder van dan anderen. En staan we vaak met onze mond vol tanden. Wat moeten we zeggen? Hoe kunnen we helpen? Maar als u er bent, en als u ook in het leven van een ander bent, en u kwam toch juist, Heer Jezus, in deze wereld, niet maar alleen in de wereld van kerkmensen, maar in deze wereld, daar kwam u toch in, dan wil u er toch ook zijn voor anderen. Geef dat we dat op de een of andere manier mogen doorgeven. Meegeven. En de blik mogen richten. Denkt u zo aan ons in ons leven. U weet waar we zelf mee zitten. Waar anderen mee zitten. En het is zo. Soms kunnen we anderen troosten. Met de vertroosting waarmee we zelf vertroost zijn. Zoals Paulus dat zegt. En soms troosten anderen ons. Met de troost waarmee ze zelf getroost zijn. En soms troosten we een ander. En valt ons diezelfde vertroosting ook ten deel. Geef dat we zo mogen leven. In het vertrouwen dat u er bent. De God die de doden opwekt. We danken u voor hem. Voor Christus Jezus. Onze Heere. Zegent u ons zo. En stelt u ons tot een zegen. Zegent u uw kerk wereldwijd. Zegent u uw kerk ook om ons heen. Zegent u de kerken van Dordrecht. En geef dat we ook in deze tijd kerk van u mogen zijn. Om toch ook te wijzen naar het licht dat schijnt. Heren, we danken u voor wat u ons deze zondag gaf. Gaat u met ons mee naar huis. Stelt u ons dus tot een zegen. Zegent u ons werk, dagelijks werk. Dingen die moeten gebeuren, geeft dat we dat in afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan u mogen doen. Zegent u heel onze stad. Wees u met de burgemeester en de wethouders. We bidden voor de provincie, we bidden voor het Rijk. We bidden voor onze premier en voor het kabinet. We bidden voor onze koning. We bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. We bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld. We bidden ook voor onszelf. Gaat u met ons mee. Hoort u ons barmhartige Vader. Om Jezus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Ik zag net dat er nog, toen ik de kerk inliep, dat er nog 5 pakketjes lagen voor, om rond te bezorgen voor de buurtkerstnachtdienst. En toen ik de kerk in ging, lagen er nog maar 4. Dus er is er 1 al verdwenen. Maar er zijn nog 4 mensen nodig die even wat met wat folders ergens in de bus willen doen. Dat wilt u ook vast. Na de collecte zingen we lied 362. God in ons midden. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.